Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te zijn en samen vanmorgen ook het woord van God te openen. En we doen dat vanmorgen in het boek van Genesis. We gaan nadenken over het thema leven rond het altaar. En ik zou graag met u willen lezen uit Genesis 11, vanaf vers 26 tot en met 12, vers 9. En dan de eerste vier versen van Genesis 13. Het thema van vanmorgen is dus leven rond het altaar. In de gemeente Middelburg ben ik bezig met een serie over het leven van Abraham, praktische geloofslessen. En een van die geloofslessen is om te leren leven rond het altaar. En daar denken wij vanmorgen over na. Genesis 11 vanaf vers 26. Terah had 70 jaar geleefd toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte. Dit zijn de afstammelingen van Terah. Terah verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Zij had geen kind. En Terah nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terah waren 205 jaar en Terah stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen, tot aan de heilige plaats, bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en hij zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Genesis 13, vers 3 en 4. En hij, Abraham, reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Tot zover. Laten we samen nog kort bidden. Wat een geweldig voorrecht, Heer, dat wij uw woord hebben. Dat we u vanmorgen kunnen prijzen met onze liederen. We hebben dat als gemeente zojuist gedaan. We hebben u bezongen als de ik ben, de ik zal er zijn. We hebben gezongen van de goedheid van God. We hebben gezongen over het heiligdom dat we binnen mogen gaan. En we hebben het uitgeroepen. Wie is als Hij? Zie onze God. En nu hebben wij uw woord dat u ons hebt toevertrouwd in een Nederlandse vertaling. En dit is eigenlijk een hoogtepunt. Dus waar uw woord openen en naar uw stem mogen luisteren. En we willen u met elkaar smeken dat u vanmorgen tot onze harten zal spreken. Als onze harten zijn voorbereid. Of als ze misschien wel onrustig zijn. Het zal u niet in de weg staan om een diep werk in ons midden te doen. Help ons bij het luisteren. Wilt u mij helpen bij het spreken om uw woord nederig en duidelijk en eerlijk over te brengen. Wij zien op u en wij verwachten het van u. In Jezus' naam. Amen. Je zou van Abraham heel veel lessen kunnen leren. Allerlei praktische geloofslessen uit het leven van alle dag. Vandaag heb ik één les eruit gekozen die ik op mijn hart heb om met u te delen. En dat is de les van leven rond het altaar. En ik wil eigenlijk stilstaan bij hoe wij als gemeente, als gezin, in ons huwelijk, in ons persoonlijk leven kunnen leren leven rond het altaar. En ik wil dat doen aan de hand van het leven van Abraham en dat opdelen in twee delen. Het eerste is de erfenis die wij ontvangen. We gaan even duiken in de achtergrond van Abraham. Daarom heb ik ook Genesis 11 en de eerste versen van 12 gelezen, om iets van zijn biografie te weten te komen. De erfenis die Abraham ontving. En we maken ook lijnen naar de erfenis die wij ontvangen hebben. De opvoedingen, het milieu, de context waarin we zijn opgegroeid. En ten tweede, en daar is eigenlijk de focus van de boodschap, dat is de erfenis die wij doorgeven. Of de erfenis die wij nalaten. Abraham heeft ook een erfenis nagelaten. Dat zijn de twee dingen die ik vanmorgen met u wil bekijken vanuit Genesis hoofdstuk 11 en 12. De erfenis die we ontvangen en de erfenis die we nalaten. Eerst iets over Abrahams ontvangen erfenis. En daarom kijken we eerst naar zijn achtergrond. Abraham kwam cultureel gezien uit een rijk milieu. Hij was geen grotbewoner of een bosjesman. Maar hij kwam uit Ur der Chaldeeën, of ook wel Mesopotamië. Dat was in die tijd een zeer ontwikkelde cultuur. Ik was laatst een paar dagen met mijn oudste zoon in Londen. En we bezochten het British Museum. Daar kun je gratis heen. En daar vind je een hele afdeling van de tijd van Abraham. Ur der Chaldeeën, Mesopotamië. Ze hadden daar tempels, ze hadden allerlei vormen van speelgoed, allerlei vormen van servies en warengoed, wat toen al was ontwikkeld. Een rijk cultureel milieu. Dat is het eerste wat we over Abrahams achtergrond kunnen zeggen. Het tweede, hoe zag zijn sociale achtergrond eruit? Wat hield Abrahams leven bij elkaar? We duiken, zoals ik zei, even in zijn biografie. En duik met mij mee. Daarin kunnen we dingen leren. Nou, Abrahams leven werd bij elkaar gehouden door zijn familie. Zijn vader Tera was 70 jaar, zegt Genesis 11 vers 26, toen hij drie zonen kreeg. Abraham, Nahor en Haran. Die derde zoon, Haran, is al jong overleden, eerder dan zijn eigen vader Tera, lezen we in vers 28 van hoofdstuk 11. Haran was de vader van Lot. Lot, dat is even goed om te beseffen, Lot groeide dus als jonge man op in een omgeving zonder vader. Dat is goed om eens in gedachten te houden als je het verhaal van Lot leest, met name in hoofdstuk 13. Tussen twee haakjes, vaderloosheid, letterlijk, fysiek, of figuurlijke vaderloosheid, afwezigheid van een vader, dat heeft grote gevolgen. Mannen die niet thuisgeven, hard werken, van hun bedrijf of hun baan houden, gek zijn op hun auto, gamen, sporten, maar sociaal gezien, geestelijk gezien, relationeel gezien in het gezin verstek laten gaan. Dat heeft grote gevolgen op het volgende geslacht. Mannen die moe zijn van alle drukte buitenshuis en thuis rust nodig hebben. Tijd voor zichzelf en daardoor afwezig zijn. Iemand noemde deze tijd het vaderloze tijdperk. En iemand schreef een boek, Vaders, waar zijn ze? Vraagteken. Abraham groeide op in een sterke familiestructuur. Het was een soort clan, een sociaal vangnet. Je familie was je houvast, je referentiekader, ook je eer. Dat is nog altijd typisch voor Oosters denken. Loyaliteit is de geldende code. Wees loyaal aan je broeders, ze noemden je familieleden. Daarom moet het voor Abraham een mokerslag geweest zijn toen God zei, ga uit je land, maar vooral uit je familiekring en nog meer uit het huis van je vader. Let op die uitdrukking, het huis van je vader. Dat zeggen wij niet meer, hè? Dit is een Oosterse uitdrukking die duidelijk maakte dat je je vader eerde. Het huis van je vader. Nog even tussen haakjes. Jezus sprak ook vaak over het huis van zijn vader. De wil van zijn vader. Abraham moest leren dat loyaliteit aan God, gehoorzaamheid aan God, voorgaat op aardse banden. Dat is ook wat Jezus heeft onderwezen. Lucas 14, als je niet verlaat je vader, moeder, broer of zus, etc., kun je mijn discipel niet zijn. Abraham leefde dus in een clan die hij verliet. Wat kun je nog meer zeggen over zijn sociale achtergrond? Verdriet is Abraham en Sarai niet gespaard gebleven. Hoofdstuk 11 vers 30 zegt, Sarai nu was onvruchtbaar. Zij had geen kind. Commentaar overbodig. Wat een verdriet voor Sarai, voor Abraham. Onvruchtbare vrouwen werden in die tijd vaak weggestuurd door hun mannen, omdat ze niet in staat waren de eer van de man in stand te houden door nageslacht te verwekken. Abraham, hoewel hij soms niet goed met Sarai omging, is Sarai trouw gebleven. Hij was haar loyaal. Ook het feit dat hij zich over Lot, zijn vaderloze neefje, ontfermde, laat iets zien van Abrahams loyaliteit, zijn sociale achtergrond. Wat was Abrahams geestelijke achtergrond? Wat had hij meegekregen als het gaat om het besef van God? Nou, wij denken vaak, als we aan Abraham denken, dan zien we een man rond een altaar op zijn knieën die God aanbidt. Maar vergis je niet, Abraham was, voordat God hem ontmoette, gewoon een heiden. Hij was een man die volgens Jozua 24 vers 2 de andere goden diende. Aan de overzijde van de rivier, daar in Mesopotamië, in Ur. Het stond bekend om zijn veel godendom, polytheïstisch. De maangod, de zonnegod en allerlei andere goden werden aanbeden. En heel waarschijnlijk deed Abraham daaraan mee. Hij was een man die een besef had van goden, maar hij diende de afgoden, de valse goden. En hij had geen bewustheid van de ware, levende God, laat staan van de God die zich later de God van Israël zou noemen. Hij was een heiden. Waarom vraag ik nu aandacht voor de achtergrond van Abraham? Voor de erfenis die hij ontvangen heeft. Zoals wij ook allemaal een erfenis ontvangen. Cultureel, sociaal, geestelijk en je zou nog meer elementen kunnen toevoegen. Nou, ik vraag daar aandacht voor om ten eerste vanmorgen met elkaar te ontdekken, vanmiddag, dat onze achtergrond niet alles bepalend is. Hoe wij nu ook zijn opgevoed, wat wij ook hebben meegekregen, Of het nu een rijke achtergrond of een arme achtergrond is. Veelzijdig of armetierig. Geestelijk warm of juist kil en leeg. Het zal God uiteindelijk niet hinderen om zijn plannen in onze levens te volvoeren. Kijk maar naar Abraham. Abraham diende God niet en hij kende God niet. Ja, sterker nog, je moet zeggen op grond van heel veel andere teksten uit de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, dat als iemand tot geloof komt, tot bekering komt, als iemand wordt gered en opnieuw geboren wordt, is dat altijd een godswonder. Al kom je uit het meest godvrezende gezin, jouw ouders leiden jou ten diepste niet tot wedergeboorte. Daar moet de hand van God aan te pas komen. En dit is bemoedigend voor mensen die niet kunnen terugkijken op een rijk geestelijk milieu. Zeker, God kan, ik ga daar straks nog meer over zeggen, gebruik maken. God wil gebruik maken van de opvoeding die wij krijgen. Maar ten diepste is Hij, zo groot als Hij is, er niet van afhankelijk. Halleluja. God werkt soeverein, overtuigd van zonde en geeft nieuw leven. Abraham was niet te ver weg, te ver gehedoniseerd. Nee, God brengt ieder mens die gelooft, ver weg of dichtbij, denk aan Efeze 2, vervreemd of dichtbij, door een wonder van wedergeboorte, samen in het lichaam van Christus. Waar culturen, sociale klassen en alle andere factoren van het menselijk leven niet bepalend zijn voor onze status in Christus. Colossense 3, daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Goed, naar ons toe. We komen zo bij Abraham terug. Als jij kijkt naar wat jij, wat jullie hebben ontvangen aan erfenis. Als je terugkijkt in je leven, misschien kan je 50 jaar terugkijken of 25 jaar. Of de tieners onder ons, misschien, 10 jaar die je bewust is. Wat heb jij meegekregen? Nou, dit verhaal van Abraham is bemoedigend. Want als jij hier vanmorgen zit en zegt, ik moet het niet van mijn achtergrond hebben. Ik ben zonder God opgegroeid. In de wereld, ver bij God vandaan. Ik heb als een heiden geleefd. Ik heb jaren geleefd alsof God niet bestaat. Maar zie mij vanmorgen hier zitten. Door genade ben ik een kind van God. Dan kun je God prijzen. Genade heeft jou ontmoet. God zelf is jou te sterk geworden en heeft je van ver weg in zijn familie gebracht. Halleluja. Maar ook als je zegt, ik kom uit een christelijk milieu. Misschien zelfs een streng christelijk milieu. Ik ben opgegroeid met de Bijbel, ik ging naar een christelijke school. Maar ik heb niet van dichtbij het leven met God gezien. Ik heb de wet gezien. Ik heb een religie gezien. Ik heb ten diepste godsdienst gezien, maar niet de dienst aan de levende God. Ik heb niet, zoals we vanmorgen gezongen hebben, de goedheid van God geproefd in de context waarin ik ben opgegroeid. Ook dan, als het bij jou anders is geworden, kun je God vanmorgen prijzen dat God niet gebonden is in jou en mijn achtergrond. Vraag het maar aan Abraham. De tweede reden waarom ik dit behandel is, hoewel onze erfenis die wij ontvangen of die wij nalaten niet alles bepalend is, zijn ze wel van belang. Dat kunnen wij ook van Abraham leren. Dat brengt ons namelijk bij het tweede punt. Abraham die een erfenis ontving en wij die een erfenis hebben ontvangen, maar ook Abraham die een erfenis naliet aan een volgende generatie en wij die een erfenis nalaten aan een volgende generatie. Ze zijn inderdaad, punt 1, niet alles bepalend, die erfenissen, die dingen die wij overdragen en meegeven aan de volgende generatie, maar we leren wel in de Bijbel dat God daardoorheen wil werken. Dat Hij er wel graag gebruik van maakt. Snap je? Hij is het niet verplicht. Hij is er niet aan gebonden. Maar Hij doet het graag. Hij doet het graag. Hij werkt graag in de volgende generatie door de huidige generatie. En daarom zie je in de Bijbel, Oud en Nieuw Testament, heel veel oproepen om de dienst aan God, de dienst aan de Heer Jezus Christus, in ons gezin, in ons huwelijk en in de gemeente te cultiveren. Zeg maar, die in te brengen als iets waar God ons toe roept. Denk aan die hele bekende verse uit Deuteronomium 6, waar God zijn volk gebiedt. Leer jullie kinderen zijn geboden, prent ze in, spreek erover in het huis, als je overweg over de weg gaat, als je op je bed ligt en als je opstaat. Gewoon in het dagelijks leven, praat met je kinderen over God, geef ze een godsbewustzijn. Je moet die wetten van God, ouders, op je hand binden als je dingen doet. Op je voorhoofdsband hier tussen je ogen als je over dingen nadenkt. Je moet ze schrijven op de deurposten van je hart als je besluiten neemt en je affecties en je verlangens overweegt. In de Joodse traditie zat dat heel diep ingebakken. Heel wat keren vind je in de Torah de opmerking, als je kinderen vragen, bijvoorbeeld bij het Pesachfeest, waarom deze broden? Vertel je kinderen dan dat ik de Heere ben die. Waarom staan hier bij het water die stenen? Pap, wat doen die stenen daar? Nou, zegt God, dan moet je je kind even apart nemen. Zegt, die stenen staan hier omdat we allemaal willen onthouden dat God ons door de Jordaan geleid heeft. Jozua 3 en Jozua 4. Waarom staat er bij die grens een altaar? Bij het overjordaanse gebied. Het is om onze kinderen te leren dat we een levende God hebben die ons uit Egypte heeft geleid. De erfenis die wij nalaten, die wij doorgeven. Even terug naar Abraham. Ga je mee? God had hem geroepen om op weg te gaan. Zijn vader nam het initiatief. Ze gingen naar Haran. Zijn vader overleed in Haran. En Abraham dacht terug aan de woorden die hij al in Ur had gehoord. Ga op weg. Verlaat je land, je familiekring en het huis van je vader. En in Genesis 12 staat die zinsnede dat Abraham metterdaad ging. Vanuit Haran in het noorden trok hij richting het beloofde land, het land Israël, nog altijd. Het land van het volk Israël. Via Syrië, langs Aleppo, richting Damascus, langs de zee van Galilea, trekt hij met zijn vrouw en Lot en alle mensen die ze verzameld hebben, hun hele huishouding, hun hele clan, als ik dat woord mag gebruiken, al hun bezittingen en hun vee, trekken ze dat nieuwe vreemde land binnen. Wauw, dat land wat vandaag ook zo in opspraak is en God beloofd heeft aan de Joden. En Genesis 12 zegt dat hij komt vers 6 bij Sichem, waar de eik van Moren staat. Fijnzinnig voegt de Bijbelschrijver eraan toe, de Kanaanieten woonden toen in dat land. Het was een heidensland. Een land waar Abraham niet de God van Israël door de mensen ontmoette. De eik van Moren, waar Abraham komt, is heel waarschijnlijk ook een soort afgodisch ritueel geweest. Een eik waar aanbeden werd aan vreemde goden. Goed, daar gaat hij dan. Abraham, zie hem gaan. En hij komt bij Sichem. Is dit het dan? Je bent gehoorzaam op weg gegaan. Je bent God gaan dienen. Je hebt zijn roepstem gevolgd. En nu? En dan staat vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. God verschijnt. Ik denk dat dit voor Abraham echt een gouden handdruk is geweest. In die Kanaanitische omgeving, niet zijn cultuur, niet zijn nestgeur, God gevolgd, Hij blijft over. Hij heeft veel achter zich gelaten. Maar nu verschijnt God aan hem. Dit land gaat voor jouw nageslacht zijn. Er was nog geen nageslacht. Maar toch zegt God, het gaat voor jouw nageslacht zijn. Wat een bevestiging van God. Was het nodig? Was het nodig dat God zijn belofte opnieuw onderstreepte? Niet voor God. Wat God eenmaal gesproken heeft, is waarachtig. Hij kan niet van zijn woord af, maar wel voor Abraham. Herken je dat? Ik spreek tot de mensen die met God wandelen. Ik spreek vanmorgen tot mensen die met God wandelen. Herken je dat? Dat die onderstreping van God vanuit zijn woord, dat getuigenis, dat lied, die Bijbeltekst die je moest lezen, in die moeilijke situatie, in die periode dat je ziek was, of toen neerslachtigheid jouw leven zwaar maakte, dat God zijn hand op je legt en zegt, ik ben erbij. Gods timing is misschien wel een van de mooiste dingen, dat hij op de juiste momenten tot ons hart weet te spreken. Alsof God zijn hand op je schouder legt en zegt, wees niet bevreesd. Dat heeft Abraham. God komt naar hem toe en hij zegt, aan jou zal ik dit land geven. Wat een bemoediging. En daarop reageert Abraham. En daar gaat het mij om. Want wat doet hij? Er staat toen. Op dat moment bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Even later trekt hij door, vers 8. Komt hij tussen Bethel en Ai. En dan staat, daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Abraham bouwt een altaar en roept de naam van God aan. Iemand heeft gezegd, vanaf dat moment symboliseren twee dingen Abrahams leven. Een tent waarin hij woont en een altaar. Moet je even voorstellen, jongens en meiden. Hoe zou dat gegaan zijn? Een tent bestaande vaak uit dierenhuiden met stokken die ze op konden zetten en ook snel weer af konden breken. Nou, misschien zei Abraham tegen zijn knechten en tegen Sarai, pak even zo'n punt van dat tentdoek. Een paar mensen die een paar van die scheerlijnen pakken. Een aantal pakken een paar haringen, hamers erbij. En we slaan die tent in de grond, zodat we een tent hebben om te leven. En toen die tent stond, misschien na een paar uur bouwen, toen zei Abraham, en nu het volgende. Nu gaan we een altaar bouwen. Haal stenen, we maken cement. En we bouwen een altaar. Hij zet zijn tent op. Je kan ook zeggen, hij spant zijn tent. Maar hij bouwt een altaar. Zijn huis is mobiel. Maar het altaar moet blijven. Hij bouwt een altaar. Wat betekent nu een altaar? Als dat zo belangrijk is voor Abraham, dan moeten wij erachter komen wat dat nu betekent. Ik heb hier een schilderij. Op het scherm een schilderij van Jan van 't Hof. Schilder uit Dordrecht die Bijbelse schilderijen maakt. Deze hangt in Amerongen. De plaats waar ik zelf ook jarenlang gewerkt heb en nog steeds werk. We hebben daar ook gewoond als gezin. Bij de binnenkomst hangt in Amerongen dit grote schilderij. En dit is Abraham bij Hebron. En wat zie je hier? Je ziet eigenlijk zijn hele clan rond het altaar. Daar ligt de stad Hebron op die heuvel in het midden van het land. Je ziet de dieren die grazen op de velden. En dit was een beetje de plek van community waar ze elkaar ontmoeten. Dieren die hier drinken. Nou, zijn huishouding, mensen die hier staan. Hier waarschijnlijk zijn vrouw Sarai. En hier het altaar, in het midden van die plek. Waar het lam geslacht wordt. En Abraham zijn handen opheft en God aanbidt. Het altaar stond vaak in het midden van de community. Daar werden de dieren geslacht. Daar rook je de geur van de offers. En het was een soort herkenningspunt. Een verzamelpunt. Met die altaren doet Abraham iets voor het nageslacht. En daar gaat het mij vanmorgen om. Wat doet hij? En dit is eigenlijk de samenvatting van wat ik vanmorgen wil zeggen. Door een altaar te bouwen en daaromheen te wonen en te leven, leert hij zijn clan, leert hij zijn mensen, leert hij de gemeenschap om rond het altaar te leven. Want het altaar, dat verkondigt je dat je leeft voor iets groters. Het altaar verkondigt jou het bestaan van God. Het verkondigt jou, Nieuw Testamentisch, het offer van Christus dat gebracht is. En het verkondigt ons onze overgave om hem te dienen en hem te aanbidden. Van Abraham zie je dat hier ongeveer 4 altaren worden er in de Bijbel genoemd. Sommige commentatoren hebben die 4 altaren van Abraham een soort waarde toegekend. Ik zou er geen doctrines op willen bouwen, maar je kan er toch wel bepaalde dingen aan halen. In Genesis 12 vers 7 en 8 staat dat hij bij het altaar de naam van de Heer aanriep. Daar heeft hij God erkend. Hij heeft op die nieuwe plek dat altaar gebouwd en hij is daar gaan staan. En Abraham, let op, is daar gaan roepen tot de Heer. Hij is daar God gaan belijden. Met wat hij wist van God, is hij daar de naam van de Heer gaan uitroepen. De Heer erkennen. Dat is mooi. Om dat in je persoonlijk leven, maar in je gezin ook te doen. Je zou dit het begin van je gebed kunnen noemen. Soms kan je struggelen van een stille tijd. Ik word slecht wakker 's morgens. Wat zal ik nu tegen God zeggen? Ik heb weinig woorden. Waarom zou je niet versen uit de Bijbel pakken die grote daden van God beschrijven of eigenschappen van God en die roep je uit in je stille tijd alleen of met je gezin aan tafel of samen met je man of je vrouw. Dat je samen aan het begin van de nieuwe dag de Heere erkent. Tweede altaar wat je van Abraham leest is in Genesis 13 vers 4... een altaar van zondebelijdenis. Abraham heeft dan gezondigd. Hij is naar Egypte gegaan. Hij heeft zijn vrouw verloochend. Hij heeft gezegd dat het zijn zus is. Farao neemt zijn vrouw. Maar God, zijn herder, beschermt hen en brengt Sarai terug. Weet je wat je dan ziet? Dat is heel mooi. Dat Abraham, die naar Egypte was gevlucht om eten te hebben, terugreist naar Canaan, naar het zuiden. En dan zegt Genesis 13 vers 4, hij keerde terug naar het altaar dat hij daar gebracht had. Je zou kunnen zeggen, hij mag opnieuw beginnen. Hij mag zijn zonde belijden. Herken je dat? Dat de Heilige Geest je overtuigt van een zonde? Een verkeerde houding of een verkeerd woord? Een verkeerd motief, een verkeerd verlangen? Een verkeerde daad? Dat je dan bij wijze van spreken niet in zak en as moet zitten, naar jezelf kijken, maar dat je dan terug mag keren naar het altaar en daar het bloed ziet en weet, er is vergeving. Ik mag opnieuw beginnen. Het derde altaar is de altaar van de gemeenschap met God. Dat is het schilderij wat ik net liet zien, daar bij Hebron. Lot is bij Sodom. Abraham heeft zijn tent opgebouwd bij Hebron, in de bossen, bij de eiken van Mamre. En daar ontmoet hij zijn God. Daar offert hij God en geniet hij een leven met God. En het bekendste altaar van Abraham is Genesis 22. Dat hij bouwt om Isaac, zijn zoon, te offeren. Je zou dat het altaar van totale overgave kunnen noemen. Tot zover de altaren van Abraham. Wat is de kern, wat is de essentie van dat altaar? Abraham, ik zeg het nog een keer, brengt zijn gezin, zijn familie rond het offer, rond het altaar. En daar leert hij hen over God, hoe God te aanbidden, over de noodzaak van vergeving, van vreugde in de Heere, maar ook van gehoorzaamheid aan hem. Dat laat hij na als een erfenis aan de volgende generatie. Nu naar ons. Tot zover Abraham. Hoe is dat in onze tijd? Wat betekent een altaar voor ons? Ik wil u vanmorgen aanmoedigen om altaren te bouwen. Om een altaar te bouwen. En dan bedoel ik, mannen, niet een toffe buitenkachel waar je lekker vuur kan stoken. Hoewel vuur stoken met je kinderen erg leuk is. Praat wel goed met de buren. Ik bedoel ook niet dat je een soort spiritueel altaar thuis moet oprichten. Een plankje waar je allerlei mystieke hebbedingetjes zet die je dichter bij God brengen. Die zijn er genoeg, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel dat wij in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze relaties, maar ook in de gemeente, een cultuur ontwikkelen waar wij plaatsen, momenten, vormen hebben waarin we God ontmoeten. Het altaar brengt God dichtbij. Het altaar brengt God op tastbare aanwezigheid. Een altaar helpt ons om onze kinderen te vertellen wie God is. Om zijn aanwezigheid te koesteren. Om hem te aanbidden. De Puritijnen noemden dit huisgodsdienst. Wij noemen het vaak geloofsopvoeding. En hoewel ik vanmorgen niet alleen over het gezin wil spreken, want ik besef dat hier mensen zitten in verschillende sociale rollen. Hier zullen singles zitten, hier zitten kinderen, hier zitten mensen die een relatie hebben maar nog niet getrouwd zijn. Er zitten hier pasgetrouwde stellen, er zitten hier getrouwde stellen, er zitten hier ouders, er zitten hier overgrootouders, opa's en oma's. Er zullen hier misschien ook mensen zijn die ooit getrouwd zijn geweest, maar niet langer getrouwd zijn. Het is dus breder dan alleen het gezin. Maar het heeft wel alles met het gezin te maken. En die geloofsopvoeding, dat nalaten van die erfenis, kunnen we niet uitbesteden aan school. We doen ze naar een goede christelijke school. Van welke kleur of geur dan ook. Het is geweldig dat er christelijke scholen zijn. En wij danken persoonlijk God voor godvrezende leraren en leraressen die onze kinderen op school hebben. Maar het is allereerst een zaak van ouders om hun kinderen op te voeden. Is het je wel eens opgevallen dat Paulus zegt in Efeze 6 en in Colossense 3, vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Dat vers, Efeze 6 vers 4, was revolutionair. Want in de tijd dat Paulus zijn brief schreef, eerste eeuw na Christus, was zeg maar de opvoeding en het grootbrengen van de kinderen helemaal uitbesteed aan de moeders. De vaders waren zeg maar de mannen in de poort die het werk verdienden en de vrouwen brachten de kinderen groot samen met de huishoudsters. En hier zegt Paulus, vaders. Mannen. Voed je kinderen op. Dat is niet het eerste wat Paulus zegt. Als eerste zegt hij, wek geen toorn op bij uw kinderen. Heb je al eens over dat zinnetje nagedacht? Ik sta hier tussen twee haakjes, ik sta hier als vader van 4 kinderen. Wek geen toorn op bij uw kinderen. Je kan dit ook vertalen, maak je kinderen niet moedeloos. Hoe zou je dat kunnen doen? Door hen op te voeden, en dat is denk ik wat Paulus bedoelt, waar Paulus voor waarschuwt, door hen op te voeden zonder dat je hen lief hebt. Zonder dat je hen nabij bent. Dat jij de boeman bent die de regels stelt en dat als kinderen zich misdragen, dat ze zeggen vanavond zullen we tegen vader zeggen. Nou, dan moet je vrezen. Nou, ik wil niet zeggen dat vaders, en trouwens ook moeders, geen orde moeten scheppen in huis. Dat moeten ze, en daar varen kinderen wel bij. Maar als dat alleen maar gebeurt, zeg maar, om te disciplineren, en je bent je kinderen niet nabij, je voedt ze niet op. Weet je wat opvoeden is hier in het Grieks? Dat is grootbrengen. Grootbrengen. Dat betekent ze koesteren, ze meenemen, ze jouw leven laten zien, ze dichtbij halen, ze in je leven laten komen en er 15, 20 jaar in investeren, zolang als God je die tijd geeft, om hen groot te brengen. Om hen tot iemand te maken die volwassenen zien of gezien hebben die met God leefden. Maak ze niet moedeloos. Door alleen dingen van hen te eisen, maar hen niet nabij te zijn, maar voed ze op. Daar zit het woord, ik zei net al, grootbrengen, liefhebben, koesteren in, maar ook onderwijzen, terechtwijzen. Dat kan in deze tijd ook wel een beetje not done zijn, hè? Paulus spreekt hier over het disciplineren van onze kinderen. Kinderen varen wel. Bij duidelijke kaders. Kinderen mogen thuis leren hoe gezonde gezagsstructuren werken. Dat is een zegen voor hen in het proces naar volwassen worden. Vaders! Weet je wat mij raakt? Dat onze kinderen tegenwoordig door zoveel dingen worden omgeven, beïnvloed. Er is echt een strijd om hun ziel gaande. En de duivel doet er alles aan om ze bij God weg te trekken. Er is zoveel, ouders, wat de zielen van je kinderen kan infecteren. Als wij ze niet vertellen wie God is, wie Jezus Christus is, wat het betekent om met God te leven, wie dan wel? Voor mij als vader kan het inderdaad een verleiding, een verzoeking zijn om me vooral op de dingen van buiten te focussen. Maar in deze verse van Abraham, die thuis een altaar bouwt, maar ook die oproep van Paulus, hoor ik een oproep aan mijn adres als vader om er voor mijn kinderen te zijn en ze iets mee te geven. En van mij, als je hier zit en je hebt geen kinderen, mag je dit ook breder trekken aan de mensen die jij kunt beïnvloeden. Hier in het kinderwerk, in de zondagsschool, in het jeugdwerk, het jongerenwerk. Misschien sta je voor de klas en werk je met tieners of kinderen. Er kan in één generatie veel geroofd worden. En we zijn drukke mensen. Maar kinderen vinden het fijn om bij je te zijn. Om in de korte tijd die je hebt met hun ouders op te trekken. Ik spreek van een gezonde situatie. Ik ben half de 30, mijn vrouw ook. En er zijn heel wat 50ers en 60ers en 70ers die ons heel regelmatig zeggen: buit de tijd met je kinderen uit. Niet alleen om van hen te genieten, maar ook om hen op te voeden. Hen nabij te zijn. Ongeveer een maand geleden had ik een paar hele drukke weken. En om eerlijk te zijn waren 5 avonden per week was ik weg, een aantal weken lang. En ik kan me een donderdagavond herinneren dat ik naar de gemeente ging voor iets heel goeds en iets heel belangrijks, uiteraard. Dat ik mijn schoenen en mijn jas aantrok en dat ons zoontje van 10 naar me toe kwam en zei: pap, gaat u alweer weg? Nu is het niet verkeerd om 's avonds dingen voor de gemeente te doen of andere dingen te doen. Dat is niet wat ik zeg. Maar het raakte mij zo dat hij dat zei tegen me. Ik heb daar 's avonds laat met mijn vrouw nog lang over gepraat. Want wat zegt hij eigenlijk? Daar moet ik over nadenken, vind ik. Wat zegt hij nu? Hij zegt: papa, ik vind het fijn dat u thuis bent. Ik vind het fijn dat u er bent. Ik wil dat je tijd met me doorbrengt. dan kan ik aan een relatie bouwen als vader. En in die relatie kan ik zoveel over God kwijt. Ja, zeg je, wij doen dat op zondagmiddag. Dan hebben we een uurtje. Dan doen we de Bijbel open en dan doen we een thuiskerk. Of een gezinsmoment. Heel mooi. Heel mooi. Maar als je dat in je hoofd gebruikt, vader of moeder, om te zeggen, de rest van de week kan ik dan mijn ding doen, dan heb je het helemaal mis. Want in Deuteronomium 6 staat, als je met hen gaat rijden in de auto, dan moet je over de Heer praten. Of als je op je bed ligt en je kinderen komen je akelig vroeg wakker maken en ze kruipen zo tussenin. Ja, dat gebeurt, hè, bij een bepaalde leeftijd. En ergens ontstaat een gesprekje. Of aan tafel. Je bent er niet als je die 10 versen of die 20 versen uit de Bijbel hebt gelezen. En je hebt heel je gezin koest gehouden. Zeg je, oké, we gaan luisteren. Klaar. Of je zegt, nou oké, dan gaan we er nu over praten op zondagmiddag. En je zal zien, dat werkt niet op dat moment, hè. Ze denken alleen aan de Lego. Of aan die chips die ze daarna krijgen. Nee, het zit ook niet in die momenten. Het zit in die relatie met hen. Dat soms, als je op maandagavond een stuk uit de Bijbel leest aan tafel, ineens stelt een van die mannen of die vrouwen een vraag aan je. Ik bedoel, een van je kinderen. En zeg, wat er eigenlijk mee bedoelt. En je voelt aan dat de Heilige Geest zegt, dit is een moment om te praten. Als je onderweg bent. Daar kun je in die 10, 15 jaar zoveel voor je kinderen betekenen. Weet je wat John Wesley gezegd heeft? Ik leerde meer over het christelijk geloof van mijn moeder dan van alle theologen van Engeland. Prachtig, hè? Ik zeg tegen alle moeders, je hoeft niet te solliciteren naar een hoge post op een of andere theologische universiteit. Investeer in je kinderen. Abraham Lincoln zei, ik herinner me mijn moeders gebeden. Haar gebeden hebben mij mijn hele leven gevolgd. Ja, ze hebben zich aan mij vastgeklampt. Weet je waar kinderen van houden? Is soms bij ons thuis gebeurt het wel eens als ik op mijn studeerkamertje zit. Dan 's morgens vroeg, dan komen de kinderen en willen ze weten of ik wakker ben of ik al beneden ben. Maar ze weten dat ze niet zomaar naar binnen mogen lopen. Niet altijd. En dan houden ze hun oor tegen de deur. Of ze kijken door het sleutelgat. Kinderen bespioneren meer dan je denkt. Pas op. Maar ze luisteren. Het maakt echt een indruk op je kind als ze door het sleutelgat jou hun namen horen noemen voor de troon van God. Of als ze wel de deur open doen en binnenstormen, jou tegenkomen op je knieën met een open Bijbel. Daar maakt een kind een foto in zijn geheugen. En hij ziet mijn grote sterke vader. Of mijn lieve, bezige moeder heeft een innige relatie met God. Abraham Lincoln zei, de gebeden van mijn moeder hebben zich aan mij vastgeklampt. Vind ik echt een hele diepe gedachte. Spurgeon zei, vaders en moeders zijn de meest natuurlijke personen voor God om gebruikt te worden in de redding van hun kinderen. Ik maak tot slot 3 opmerkingen. Kinderen leren het meest, dat geldt niet alleen voor ouders, dat geldt voor ieder die met kinderen of met tieners werkt. Kinderen leren het meest van wie je bent. Van het voorbeeld dat je ze geeft. Als jij met God wandelt, hem dient, hem hoogacht, van hem houdt, dan ruiken ze dat aan je. Het gaat als het ware door je poriën. Dat is wat Paulus noemt in 2 Korinthe 2, de aroma, de geur van Christus. Als jij je Bijbel leest, God aanbidt. Als je als man je vrouw dient en lief heeft en als vrouw je man eert. Jouw kinderen observeren je duizenden uren. En ze zien wat jouw schat is. Challenge. Vraag je kinderen ergens vandaag of deze week. Wat denk je dat voor papa het allerbelangrijkste is? Of voor mama? Jonge kinderen hebben vaak niet het vocabulaire om dat goed onder woorden te brengen. Maar ze weten het. Ze weten het. Als je pap of mams hart openmaakt en je graaft tot op de bodem, je kinderen weten wat daar ligt. God weet het en je kinderen weten het, zou ik bijna willen zeggen. Niet gelijk op dezelfde manier, maar ze weten het. Ze kennen je, ze ruiken je, ze zien je, ze observeren je, ze horen je, ze slaan je gade. En ze weten diep van binnen, ze weten dat ze weten, papa of mama gaat hiervoor in het leven. En het meeste gebeurt spontaan. Daarom vertel groots over God. Over de Heer Jezus. Het altaar had een bepaalde orde. Er was een ochtendoffer, een morgenoffer en een avondoffer. Die orde kun je in je leven ook aanbrengen. Kun je in je gezin aanbrengen. In je huwelijk, daar kun je mee beginnen, al heb je geen kinderen. Die kun je aanbrengen als je opa of oma bent. Om voor het volgende geslacht te bidden. Maar het zit niet alleen in die momenten. Het altaar ruik je, als het goed is, de hele dag door. Probeer het hart van je kinderen te bereiken. Bij mij, laat ik het bij mezelf houden, of bij ons, is het gevaar, en ik denk dat dat voor heel veel ouders geldt, en voor heel veel onderwijzers, en kinderwerkers en jeugdwerkers, dat we onze volgende generatie vooral gedrag corrigeren. Doe dit niet, doe dat wel. Ga zo om met je iPhone, zoveel tijd. Ruim je spullen op. Dit zijn goede dingen. We moeten onze kinderen gedrag bijbrengen. Maar als je nooit het hart aanspreekt, dan kweek je fariseërs. Waarom sloeg jij je broertje? Waarom ramde je die legotoren in elkaar? Wat gebeurde er in jouw hart? Waarom werd je zo boos? Wat laat dat zien? Dat je een zondaar bent, net als papa of mama. Mag ik je iets vertellen? Ik heb goed nieuws voor je. Terwijl de legoblokjes daar door elkaar liggen op de grond. Hiervoor is de Heer Jezus gestorven. God heeft hem behandeld alsof hij lelijk het Lego bouwwerk van zijn broers gebroken heeft. En nog veel meer. Breng het evangelie in je gezin. Leer hen niet alleen christelijke mensen te zijn met de juiste orde. Ze zullen opgroeien tot fariseërs die in hun nette bloesjes met uit hun hoofd geleerde liederen niet het hart hebben wat gericht is op de Heer Jezus. Ze zullen uiteindelijk neerkijken op andere kinderen in de buurt die niet naar de kerk gaan en die niet hun Bijbeltje lezen. Leer ze dat ze zondaren zijn en dat ze genade nodig hebben. Breng het evangelie in je gezin. Dat is een proces van vallen en opstaan. Soms moet je je kinderen bij elkaar roepen en zeggen, pap heeft het helemaal verkeerd gedaan. Soms moet jij zo nederig zijn om als eerste je zonde te belijden, vader. Soms moet je zo nederig zijn om je fouten toe te geven richting je vrouw waar je kinderen bij zijn. Zodat ze een voorbeeld zien van nederigheid. Maar ook hoop hebben op vergeving, op de God die vergeeft. Tot slot. Denk groot. Heb grote idealen voor je nageslacht. Onze oudste is 13. Als je me 15 jaar geleden of 12 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, wij gaan het anders doen dan onze ouders. En ook anders dan de schoonouders. Dat helemaal. Idealen. Idealen. Hou die vast. Maar begin klein. Begin vandaag een verhaal te lezen. Ga vanavond een uur met je zoon wandelen. Het zijn niet de grote dingen. Opvoeding is niet een emmer vullen. Maar het is een vuur ontsteken in de harten van je kinderen. Wat alleen door God zelf, door de kracht van de Heilige Geest kan plaatsvinden. Ik eindig met een prachtig voorbeeld. Deze man is bekend. James Hudson Taylor. Die man met die baard, jongens en meiden. Hij is als zendeling naar China gegaan. Maar weet je, ik vertel hier iets korts over zijn opa. Zijn opa heette ook James Taylor. Niemand kent zijn opa. Iedereen kent deze man. Want hij ging naar China en deed grote dingen voor God. Maar zijn opa, 80 jaar daarvoor, ging op een zeker moment trouwen. En hij werd op zijn trouwdag heel vroeg wakker. Heel vroeg. Hij zou die dag het jawoord geven aan zijn vrouw. Maar hij was onrustig en hij deed zijn Bijbel open. En hij las daar Jozua 24 vers 12. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En hij besefte plotseling, dat kan ik niet zeggen, want mijn leven is niet op orde met God. Ik kan straks niet met mijn vrouw en mijn gezin de Heere dienen, want ik zelf leef niet in de juiste verhouding met God. En op zijn trouwdag, voordat hij zijn trouwpak aantrok, jongens en meiden, ging hij voor zijn bed op zijn knieën, beleed zijn zonde. En hij nam de Heer Jezus aan als zijn redder, zodat hij op zijn trouwdag kon zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ze kregen kinderen en ze hebben met vallen en opstaan God gediend in hun gezin. En zijn kinderen kregen weer kinderen. En een van die kleinkinderen was James Hudson Taylor, die als jonge man zich geroepen voelde om naar China te gaan, gemeentes te stichten. Nog altijd zijn er duizenden Chinese gemeenten met honderdduizenden gelovigen die ergens hun wortels hebben in dat beginwerk van James Hudson Taylor. Maar denk aan die opa. Hij ontstak een licht dat scheen in de volgende generaties. Wist hij veel dat er ooit een kleinkind geboren zou worden dat naar het verre China zou gaan? Misschien wist hij niet eens van China af. Maar God, die door de generaties werkt en de gehoorzaamheid van een vader vandaag, of de liefde en de gehoorzaamheid van een moeder vandaag gebruikt. God die de tijden overziet, kan generaties verder kijken. En hij kan jouw daad van vandaag, jouw nieuwe overgave om je kinderen voor God op te voeden, om zelf bij het altaar te leven, hij kan het gebruiken om in je nageslacht, misschien generaties verder, als jij al lang bij de Heer bent, te gebruiken om een groot werk voor God te doen. Weet jij veel wat God allemaal kan doen? Maar dit weten we. Wij willen samen de Heer dienen en hem volgen. Want wat bij ons onmogelijk is, zo voelt het soms in opvoeding, is mogelijk bij God. Halleluja. Amen.